U vindt onze schriftlezing in Romeinen 5, de versen 12 tot en met 21. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is in welke allen gezondigd hebben, want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen die niet gezondigd hadden, in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is desgene die komen zou. Toch geniet niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genade gift. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door die ene die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die één, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen in het leven door die ene, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld is gekomen over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaden meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Here. Met de hulp des Heren vervolgen wij onze Heidelberger en aan de orde van behandeling is zondag 3, vraag en antwoord 7 en 8. De Heidelberger vraagt ons in vraag 7, van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? En het antwoord luidt uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs. Waar onze natuur al zo is verdorven geworden, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Maar zijn wij al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, wij, tenzij dan dat wij door de geest Gods weder geboren worden, tot zover. Wij willen deze vragen en antwoorden met elkaar overdenken aan de hand van een drietal gedachten. Wij letten in de eerste plaats op de val, in de tweede plaats op de toerekening en in de derde plaats op de wedergeboorte. De val, de toerekening en de wedergeboorte. Gemeente, wellicht herinneren wij ons nog van de vorige keer dat de catechismus een onderzoek heeft ingesteld. Want toen de catechismus erachter kwam dat de mens geneigd was God en zijn naaste te haten, is zij zich gaan afvragen, hoe komt dat? Hoe komt dat die mens zo slecht is? Hoe komt dat die mens zo verdorven is? Hoe komt dat die mens tegen de schepper is opgestaan? Hoe komt dat die mens zijn naaste het licht in de ogen nog niet eens gunt? Hoe komt dat? En toen zijn ze begonnen bij God, weet u het nog? Die schandelijke vraag, heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Weet u nog wat er in ons hart leefde? Om God de schuld te geven, was zo begon het in het paradijs. Adam zegt, de vrouw die gij mij gegeven hebt. En Eva zegt, de slang heeft mij bedrogen, dat is uw schepsel, de mijne niet. Heeft dan God het gedaan? Kom komt al dat haten jegens God en de naaste uit de hemel? Nee, nee, beslist niet, zegt de catechismus. God heeft de mens goed, dat is naar zijn beeld geschapen. Opdat zij kon beantwoorden aan het hoge, schone scheppingsdoel. God had de mens zo geschapen, dat hij mocht delen in die fontein, in die onophoudelijke, in die volzalige fontein van eeuwige vreugde die er is in God. En wat was dat een goed leven? Wat was dat een goed leven? God werd vrijgesproken, daar lag de schuld niet. Uit Gods hand is alleen maar voortgekomen wat goed is. En er komt nog alleen maar uit zijn hand wat goed is. Maar als het straks gaat over onze tweede gedachte over de toerekening, dan stijgt hier en daar nog wel een hart. Dan doen wij net als in het paradijs, dan geven wij God de schuld. Maar goed, God had de mens geschapen als een pronkstuk. Wat een harmonie in dat verbond der werken, waar God gediend werd. Wat een blijdschap was er in hem. Nee, de catechisme spreekt God vrij. En dan komt het logische vervolg. Van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Waar komt dat dan vandaan? Als dan de mens goed uit Gods hand is voortgekomen, als het in de morgenstond van de schepping een volkomen harmonie was, waar komt dan al dat haten vandaan? Die verkeerde aard, die verkeerde natuur, waar komt die vandaan? Als straks uw kinderen wat groter worden, dan begint het protest al, ze gaan er tegenin. Als de vader ja zegt, zegt het kind nee en andersom, het wil niet luisteren, het wil zich onttrekken aan het gezag wat op hem ligt. Waar komt dat nu vandaan? Komt het van God vandaan? Heeft hij onze kinderen met zo'n natuur geschapen? Dat zegt de wereld. De wereld zegt opvoeding. Dat betekent dat je moet proberen de karaktereigenschappen wat bij te schaven. Er niet te veel tegen ingaan. De kinderen wat laten ontplooien. Ze moeten maar door schade en schande wijs worden. Maar de catechismus geeft op grond van de schrift vanmiddag een ander getuigenis. Dat karakter dat is niet bij te schaven. De catechismus zegt kort en krachtig uit de val. Van onze eerste voorouders, Adam en Eva. En dan is vallen vanmiddag niet hetzelfde als struikelen of uitglijden. Weet wel, dat kan in de wintermaanden zo makkelijk gebeuren. Of je struikelt over een stoeptegel, onze kinderen vallen 101 keer per week. Dat betekent het woordje val niet. U moet naar het woordje val een dubbele punt zetten, waar het woordje en staat. Uit de val, dubbele punt, de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva. En u weet het, achter de dubbele punt is een uitleg van hetgeen ervoor staat. Dus de catechisme zegt val, dat is hetzelfde als ongehoorzaamheid. Was het verschil? Nou, bij het woordje val zou je nog kunnen denken, dat overkomt je per ongeluk. Je glijdt uit, je struikelt. Maar bij het woordje ongehoorzaamheid klinkt moedwil in door. Dat is opzet. Dat is rebellie. Dat is verzet tegen God. Ziet u, dat bedoelt de catechismus. De val was opstand. Rebellie was moedwil. Uit de val, dat is de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs. Wij zijn vrij en moedwillig gevallen. Maar God had ons zo geschapen, dat wij hem konden dienen, maar dat wij ook nee konden zeggen. God had ons geschapen met een vrije wil. Als wij wilden, dan waren wij in staat om God te dienen en de zonde te weren. En als wij wilden, konden wij God de dienst opzeggen en voor de zonde kiezen. Zo wilde de Heere dat. Want de Heere wil altijd vrijwillig gediend worden. Het hoeft niet hoor, het hoeft niet. Als velen van zijn discipelen hem verlaten, zegt de Heere Jezus tegen die 12, wilt gij lieden ook niet weggaan? Maar laten we nooit denken dat God beter van ons wordt, of dat Hij rijker van ons wordt. Wij hoeven God niet te dienen, als moet is het verkeerd. Maar God wil vrijwillig gediend worden. Ik zal het zo vanmiddag zeggen, graag of helemaal niet. En zo is het ook gegaan in het paradijs. Het was graag, maar het is helemaal niet geworden. Begrijpt u dat? Wij zijn nog wel een beetje godsdienstig en we gaan nog naar de kerk. We laten onze kinderen nog wel dopen, maar het is echt helemaal niet hoor. Wij worden geboren met een hart dat vol is van vijandschap en van moedwil tegen God. Wij repeteren met de dagelijkse zonden de breuk in Adam, die geslagen is tussen God en onze ziel. En dat overkomt ons niet hoor. We glijden niet uit, ongehoorzaam, rebellie, moedwil. Zo worden wij en onze kinderen geboren. Wij hadden een vrije wil om het goede te verkiezen en het kwade te verwerpen. Kijk, daarom had de Heere dat proefgebod gegeven, jongens en meisjes, je weet het wel, hè. Die boom die daar stond in het paradijs, die boom der kennis, des goeds en des kwaads. Het was een gewone vruchtboom hoor, niks bijzonders. Maar de Heere had met Adam afgesproken, Adam, ik wil zien dat je mij vrijwillig dient en daarom mag je van die boom niet eten. Van alle andere bomen wel, maar van die ene niet. En als je dan een tijdje gehoorzaam zult zijn, Adam, dan zul je verdienen dat je nooit meer zult zondigen. Dat je nooit meer kunt zondigen. Kijk, Adam was wel in staat om de zonde te laten, maar hij leefde nog ook in een staat dat hij wel kon zondigen. En als nu Adam gehoorzaam was geweest, dan was hij in die staat gekomen dat hij niet meer kon zondigen. Dat is de hemel. Dus Adam was vanuit het paradijs op weg naar de hemel, in de weg van gehoorzaamheid. En dan zou hij nooit meer kunnen zondigen. Dus één boom in de hof. Stond er nog één. Stond nog een boom. De boom des levens. Dat was een sacrament. Moet je nagaan. Adam volmaakt goed geschapen. Versierd met volmaakte gaven om God te kennen en te dienen. En wat doet die goede God? Die geeft Adam een boom des levens. Wat betekende die boom? Was ook een hele gewone boom. Mooie vruchten zaten eraan, net als alle andere bomen. En van die boom mochten ze wel eten. Nou, ik zal niet zeggen dat die vruchten lekkerder waren dan andere vruchtbomen. Maar ze hadden een bijzondere betekenis. Elke keer als Adam en Eva de boom des levens zagen en de vruchten ervan genoten, kregen ze als het ware een versterking. Volhouden in de gehoorzaamheid, dat is het eeuwige leven, nooit meer te kunnen zondigen. En daarom is de val zo verschrikkelijk geweest, want Adam heeft gezondigd in het gezicht van de boom des levens. En daarom, doopouders, is het zo'n dubbel kwaad als wij met onze kinderen zondigen en vormig worden. Want God heeft ons een sacrament gegeven. Dat die heidenen, dat de buitenkerkelijken God niet geloven, dat is bijna geen wonder. Maar dat wij ongelovig zijn, ja, dat is ook een wonder, zou ik zeggen. Want de Heer heeft er alles aan gedaan om de twijfel weg te nemen en de waarachtigheid van zijn belofte te verzegelen. Dus wij zondigen in het aangezicht van de heilige doop. Dat is vreselijk. Den hemel toe verhoogd, tot de hel toe nedergestoten te worden. Daarom zeggen we tegen onze kinderen, nee. Kinderen, je moet eens denken wat God ons gegeven heeft, wat Hij ons beloofd heeft. En zouden wij dan tegen zo'n goeddoend God zondigen? Adam deed het wel. In het gezicht van de boom des levens plukte hij de vrucht van de boom der kennis, des goeds en des kwaads. Moedwil, pure revolutie, opstand, dat is hem niet overkomen. Nee, de duivel kwam bij Eva. En wat deed die duivel? Die duivel stelde in de eerste plaats de dienst voor als een lastige dienst. Heeft God soms gezegd dat je die van alle bomen mag eten, Eva? Het lijkt erop wat God gezegd had, maar het was natuurlijk niet zo. Maar God had gezegd, van alle bomen mag je eten, behalve die ene. En wat doet de duivel nu? De duivel draait het om. Hij zegt, heeft God gezegd dat je niet van alle bomen mag eten? Voelt u? Van de meeste bomen mag je niet eten. Wat een juk om de geboden van God te onderhouden. Dat zult u toch nooit doen, doopouders. De rustdag en de dienst des Heren moeten vreugde zijn. Onze kinderen moeten er zin in krijgen, omdat ze zien dat wij als ouders er lust en begeerte in hebben. Wij moeten niet luisteren naar de duivel en de zaken omdraaien, alsof het dienen van de Heren verschrikkelijk is. Nee, o branden mijn genegenheden om zeren voor of in te treden. Want er is geen dienst meer aan te prijzen dan de dienst des Heren. Wij moeten niet met lange gezichten onze kinderen voorgaan, want dat is zo'n schijnernst, weet u wel. Maar wij moeten daaruit uitzien dat het de dag des Heren is. En eruit zien dat we onze knieën mogen buigen. En eruit zien om onze kinderen te onderwijzen in de genadige beloften van het evangelie. Dus de duivel die stelt de dienst voor als een harde dienst. Niks mag, alles moet. Het is ouderwets, uit de tijd. Maar dat is leugen. Dat is pure leugen. En in de tweede plaats, als je het goed leest wat die duivel Eva influistert, dan doet hij net alsof Eva tekort komt. Hij noemt alleen maar de naam en de eer van de mens. En hij heeft het niet over de eer van God. En wij zagen de vorige keer dat God de mens zo had geschapen, dat hij mocht delen in de heerlijkheid, in de eer van God. Dat was delen in die onnoemelijke vreugde die er in God is. En Eva luistert. Eva kiest ervoor. Eva rebelleert. En Eva gaat naar haar man. En haar man nam ook en at. En toen ging in vervulling de bedreiging van die dood, die geestelijke dood. Toen viel Adam en Eva zo diep, dat ze als het ware wakker werden in een zwarte nacht. Ze kenden God niet meer, ze vluchtten van hem weg, ze verborgen zich, ze hechten zich vijgenboombladeren samen, ze menen dat ze zich aan God konden onttrekken, alle zaligmakende kennis waren zij ineens kwijt en ineens verloren. Het is alsof er iets brak in hun binnenste, hun lichaam werd onderhevig aan de dood en die tijdelijke dood zou overgaan in de eeuwige dood, voor eeuwig buiten Gods gemeenschap. Er waren maar een paar kleine resten overgebleven, maar niet genoeg om God te dienen. Wij zijn onmachtig geworden. Weet u hoe dat komt? Door onze onwil. Wij zijn onmachtig geworden. Weet u hoe dat komt? Door onze onwil. Wij moeten niet meer zeggen dat wij God niet kunnen dienen. Als wij eerlijk worden gemaakt, dan zeggen we, Heren, we wilden u helemaal niet dienen. We hebben er helemaal geen zin in. We hebben wel vroom gedaan, Heren. We waren wel godsdienstig, maar vooral niet verder, zodat ons vlees niet gekruisigd zou worden. Moedwil, rebellie. Ben u erachter gekomen? Waar komt die moedwil vandaan? Vanuit de val van onze eerste voorouders in het paradijs. Waar komt die boze natuur vandaan? Ja, die hebben de kinderen geërfd. Het is niet zo verbazingwekkend als ze niet willen, want ik wilde ook niet. Het is niet zo verbazingwekkend dat ze straks de wereld ingaan, want daar ging ik ook in. Het is niet zo verbazingwekkend dat ze liever hun lichaam, dat ze liever naar de lusten van hun lichaam luisteren, dan om God te dienen, want dat deed ik ook. Machteloos worden onze kinderen geboren, onwetend en onwillig, dat is de doodstaat. Wij zijn gebonden mensen geworden, omdat wij moedwillig tegen God zijn opgestaan en hem de rug en de nek hebben toegekeerd. En die moedwil leeft nu ook in de harten van uw kinderen, doopouders, van onze alle kinderen. Wij moeten wel eens lachen om sommig kwaad van onze kinderen. En toch mag dat niet. Van al is misschien de zonde grappig, vergeef me de uitdrukking. Al moet je soms erom lachen, omdat ze zo onschuldig kwaad bedrijven. Maar het is niet zo, het is moedwil. Het is opstand, het is rebellie. En al doen ze het misschien nog niet zo bewust zoals wij als ouders dat doen. En toch zit er een wortel in van bewust zondigen tegen God. Ze kunnen niet anders. Ze zijn geestelijk dood. Ze zijn machteloos. Van waar komt dan zulke verdorvenheid? Uit onze moedwil. Daar komt die vandaan. Het is aangewezen. De diagnose is gesteld. God is vrijgesproken en de mens, wij met onze kinderen, zijn aangewezen. En weet u wat nou het wonder is? Dat God de prediking van het evangelie laat uitgaan, te midden van die dodelijk onmachtige zondaren. En dat hij ze oproept tot bekering, want de Heere wil de prediking van het evangelie gebruiken, opdat dode zondaren zullen horen de stem van de levende God. Kijk maar bij Lazarus. Lazarus was al 4 dagen gestorven. Hij was helemaal in die witte doeken ingewikkeld, zodat hij onmachtig was om op te staan, onmachtig was om te horen. En wat doet de Heere? Hij zegt, wentel die grote grafsteen weg, en hij roept, Lazarus, kom uit. Hij zegt niet, Lazarus, och, mocht het nog eens gebeuren dat u uit uw graf kwam. Mocht het u nog eens te beurt vallen, mocht u nog eens een uitverkorene zijn. Hij beveelt, Lazarus, kom uit. En dat is de prediking van het evangelie. Gelooft in de Heer Jezus Christus. Dat is verzegeld geworden. De gerechtigheid des geloofs. En gij zult zalig worden. Wij moeten niet vragen of onze kinderen de Heere willen dienen. We moeten het eisen namens God. Als ouders zijn we aangesteld en moeten onze kinderen wijzen op de schuldige plicht, op de heerlijke plicht en op de mogelijke plicht van zalig te worden. We moeten onze kinderen niet jagen in dat verbroken werkverbond terug naar het paradijs en zeggen, o, mijn jongen, vraag er maar veel om. We moeten onze kinderen de heerlijkheid en de rijkdom van de belofte voorstellen en ze die aanprijzen. We moeten zeggen, o, mijn jongen, je bent gedoopt en daarin heeft Christus alles voor. Volbracht. Zie op het lam. Kunnen ze daarop zien? Wel nee, ze zijn stekenblind. Vlucht tot Christus. Kunnen ze dat dan? Wel nee, ze zijn lam. Waarom moet je het dan doen? Omdat God het doet. Daarom. God heeft zijn dienaren uitgezonden, predikende het evangelie. Zie het lam God. Dat de zonden der wereld wegneemt. Door deze, zegt Petrus, wordt uw vergeving der zonden verkondigd. Bekeert u dan en gelooft het evangelie. Dus dat is onze ouderplicht. Wij gaan naar onze tweede gedachte. De toerekening. De toerekening. Want er staat in onze catechismus waar onze natuur al zo is verdorven geworden. Dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Dus Adam heeft gezondigd. En toen kregen Adam en Eva een paar kinderen, Kain, Abel en Seth. En die waren net zo moedwillig als Adam en Eva zelf. En die kinderen kregen ook weer kinderen, totdat u kinderen kreeg, ziet u, van geslacht op geslacht. Onze natuur is al zo verdorven geworden, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Ik zal zo wel op uw tegenwerpingen ingaan, maar ik wil eerst wat anders zeggen, Adam, Eva. U stond er niet voor uzelf, Adam, maar in u was het hele menselijke geslacht begrepen. Dat maakt de val van Adam nog verschrikkelijker. Dat maakt dat hij nog meer verantwoordelijkheid draagt dan als was het alleen voor hemzelf. Toen Adam viel, en daarom had hij dubbel waakzaam moeten zijn, toen stortte hij het ganse menselijke geslacht, al zijn nakomelingen, in de rampzaligheid, in die drievoudige dood. Wat verschrikkelijk. Wat verschrikkelijk dat in de val het menselijke geslacht werd meegenomen. En dat herhaalt zich, ouders. Want het is van tweeërlei één. Of in onze opvoeding geven wij een godzalig voorbeeld, dat onze kinderen kunnen zien dat het de moeite waard is om de Heere te dienen. Of ze nemen goddeloze gewoontes over. Weet u nog het tweede gebod? Dat de Heere de zonde bezoekt tot in het derde en in het vierde geslacht dergenen die hem haten. Dat zijn zomaar van die gewoontes. Je gaat maar één keer naar de kerk. Je leest maar één keer op een dag. Je buigt je knieën niet. Er is geen huisgodsdienst. Catechisatie kennen de kinderen niet, omdat ze thuis nooit is onderwezen. Ze weten niets van die zondige gewoontes. Wij zondigen niet voor onszelf, wij leven niet voor onszelf. Dan had je vrijgezel moeten blijven, dan trouwens nog niet. Maar zodra wij een gezin krijgen, zijn we met name als man de eindverantwoordelijke voor al onze kinderen, voor onze vrouwen. En als wij lachen in de wereld, dan lachen onze kinderen mee in de wereld. Als wij wroeten in de wereld, dan wroeten ze mee in de wereld. Wat de arme kinderen, die nog nooit een betraand gezicht van hun vader of moeder hebben gezien. Omdat je ze gewezen hebt op de noodzaak van wedergeboorte. Ziet u, dan komen straks uw kindertjes in de hel en dan zeggen ze, vader, moeder, u hebt mij wel laten dopen, maar verder hebt u er nooit wat aan gedaan. U was wel schijnheilig om voor in de kerk te gaan staan, maar in de praktijk van het leven van alle dag hebt u niets gedaan. Wat een wakker worden, wat een vreselijkheid. Het zal de hel nog tot meer hel maken als we onze kinderen zien komen, omdat we ze voor zijn gegaan in de zonde en in de ongerechtigheid. Dat is de grote verantwoordelijkheid die Adam droeg en die wij als ouders ook dragen naar onze kinderen toe. Waar onze natuur al zo is verdorven geworden dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Dat is niet eerlijk. Adam zondigde, daar kan ik toch niks aan doen. Dat is niet eerlijk. Wel gemeente, of het nu vanmiddag naar uw zin is of niet, God heeft ons zo gemaakt. God heeft ons zo gemaakt. Ja, zegt iemand met meer bijbelkennis, maar in Ezechiël 18 staat dat de kinderen niet gestraft zullen worden om de zonde van hun vaderen. Hoe komt dat dan hier? Is de catechismus dan wel bijbels? Wel, in Ezechiël 18 wordt er bedoeld inderdaad voor persoonlijke zonden jegens onze naasten. Dus als ik mijn buurman wat aandoe, dan hoeven mijn kinderen daarvoor niet gestraft te worden. Maar als ik God wat aandoe, als ik een aanslag pleeg op zijn troon en op zijn heiligheid, dan rekent God dat door in mijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, van geslacht op geslacht. Zint u dat niet? Nee, dat is de opstand, dat is de moedwil. Wilt u God dan tot verantwoording roepen met ons verduisterd verstand? Wij kunnen nog niet eens één hele preek onthouden. Zullen wij God dan tot verantwoording roepen van zijn wijs beleid? Maar toch, o mens, wie zijt gij, zegt Paulus, dat gij tegen God durft te antwoorden. Adam was ons bondshoofd en wij krijgen de erfenis. Kijk, wij zouden wel die andere erfenis willen hebben, Jezus aan het kruis. Ik in de zonde en straks naar de hemel. Nee, eerst de erfenis van Adam, opdat de erfenis van Christus waardevol zou worden. Alleen door het geloof kunnen wij de leer van de erfzonde aanvaarden. Waarom? Omdat het geloof alleen buigt voor het woord. Dat is het, dat is het. Als mijn hart vanmiddag stijgt, en dat stijgt net zo goed als het uwe hoor, maar dan komt dat omdat het geloof niet in de beoefening is. Dan komt dat omdat ik niet buigen wil. Dan komt die moedwillige natuur weer naar boven van verzet tegen God. Maar door het geloof buig ik, heren. Als u het zo zegt in uw woord, gelijk door één mens de zonde in de wereld is ingekomen, en door de zonde de dood en alzo de dood tot alle mensen is doorgegaan, dan buig ik, heren, dan buig ik voor u, ziet u, dat is een zaak van geloof. De Heilige Schrift openbaart het, en trouwens, de praktijk van het leven openbaart het ook. De erfzonde, wat is dat? De erfzonde bestaat uit erfschuld en uit erfsmet. Dat wil zeggen, onze kinderen worden schuldig geboren en zij worden vuil geboren. Zij worden schuldig geboren, al zouden ze gelijk sterven of in de moederschoot sterven, dan staan ze nog schuldig voor een heilig God, omdat die schuld van Adam is toegerekend geworden van kind op kind. Maar ze hebben ook een erfsmet. Dat is een kwaaie natuur. Dat is die moedwillige natuur. Waarom zij straks ook het kwade zullen doen. Het is niet zo dat ze met schuld geboren worden en vervolgens netjes gaan leven, zoals Rome en de remonstrant ons dat wijs wil maken. Nee, ze worden schuldig geboren en ze gaan ook kwaad leven. En dat is niet in strijd met Gods rechtvaardigheid. De catechismus wil ons vanmiddag leren dat de wortel van het kwaad is uitgebreid tot het ganse menselijke geslacht. En die leer die de Heilige Schrift ontvouwt, die wordt bevestigd door de praktijk van het leven. Vanaf het prilste begin, want de catechisme spreekt over in zonden ontvangen, komt die kwade natuur al openbaar. Is u dat tot smart geworden, doopouders? Vanaf het moment dat je nieuw leven verwacht, is dat leven dat aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen is. Hoe aangrijpend is het voor een vrouw als ze een levenloos kindje bij zich draagt en ze weet het en dat moet ter wereld gebracht worden. Zouden we niet duizendmaal meer wenen en verschrikt en verbijsterd zijn als we een geestelijk dood kindje bij ons dragen en ter wereld moeten brengen. Eén die God niet zal gaan dienen, één die de wereld zal gaan dienen, één die zijn mond zal open doen om de zonde als water in te drinken. O zie, de heilige doop heeft het ons vanmiddag laten zien, want het wees op de noodzaak van de afwassing der zonden. Zag u het water? Het water wees de totale onreinheid aan van ons en van onze kinderen. Al wij gebruiken water om te reinigen, om af te wassen. Het kleinste kind is vol van bederf. En daarom heeft de heilige doop ook de noodzaak van het bloed van Christus gepredikt. Want het water was de zonde niet af, maar het water wijst ons naar het bloed van de Heere Jezus, die rein ontvangen is en daarom ook een fundament kon leggen, die alle erfschuld op zich heeft genomen en aan het kruis zowel de erfschuld als de dadelijke zonden heeft betaald. Het water, het wees onze onreinheid aan, maar het wees ook de weg aan tot het leven, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. Kijk, en weet u wat nu de prediking van het water van de doop is? Ik heb het in de toespraak al gezegd, dat God onvoorwaardelijk tot de zondaar komt. Denk nog maar aan maandagavond. God richtte dat eeuwige verbond der genade op. U hoeft niet te wachten tot uw kinderen straks voor Jezus kiezen. Arme remonstrant, wat het doet geen kind, omdat hun ouders het ook niet deden. Maar God is al gekomen. God heeft niet gewacht op iets goeds van dat kind. Dat doen wij in onze dwaasheid dikwijls. Maar hij strekte zijn handen uit. En hij heiligde dat kind. Door het water van de doop heeft hij heen gewezen naar zijn zoon. Hij wilde niet onze kinderen laten ondergaan. Maar hij nam zijn eigen kind. En dompelde dat onder in zijn eeuwige toorn. Opdat zondaren met hem zouden gereinigd, gewassen worden en tot het eeuwige leven komen. Is dat geen wonder? Dat het water van de heilige doop nu laat zien, ouders, ik ben de eerste. Ik strek mijn handen uit tot een wederstrevig volk. Uw kinderen zijn in zonden ontvangen en geboren, omdat u kwaad bent. En daarom is er van uw hele gezin niets te verwachten, als het gaat om de zaligheid. Maar laat nu alle verwachting van mij zijn. Het is alsof hij met het water van de doop u heeft willen afmanen om te zien op uzelf, om te zien op de omstandigheden. Want dan zou je tegen de muur oplopen.
worden. Maar hij heeft gezegd, zie op mij en word behouden. Want ik wil dat ganse menselijke geslacht wel zalig maken. Om niet, dat is onze laatste gedachte, de wedergeboorte. De catechismus vraagt, zijn wij al zo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Is er dan niks goeds meer te verwachten? Kunnen wij er dan van op aan dat straks de kinderen de kerkdeur dichttrekken? En dat ze niet mee willen doen als wij bidden? Dat ze overal naar luisteren, behalve naar de stem van Gods woord? Ja, dat kun je verwachten. Dat kun je verwachten. En je weet het als je je eigen hart kent. Onbekwaam tot enig goed. En geneigd tot alle kwaad. Weet u nog wat het woordje neigen betekent? Dat betekent, dat gaat vanzelf. Dat gaat vanzelf. Je hoeft de kinderen het kwade niet voor te doen, dat gaat vanzelf. Maar je moet wel 100 keer zeggen, handen samen als we bidden, ogen dicht. Dan moet je luisteren, wat heeft papa nou gelezen? Waarom doe je niet mee? 1000 keer hetzelfde, geneigd tot alle kwaad. Onze kinderen kunnen niet, want wij zijn ook niet in staat om God te dienen. Is dan voorbij? Nee, nee. Want de catechismus beleidt van ganser harte onze dood staat. Maar er staat, tenzij dan, dat wij door de geest van God wedergeboren worden. Ziet u? Wij mogen als ouders wel delen in het verwekken van de kinderen en in de voortplanting van het menselijke geslacht. Maar wij delen niet in de wedergeboorte. De catechismus zegt duidelijk, door de geest van God worden zij wederom geboren. Wij kunnen geen enkel goed doen meer doen. Wedergeboorte is een daad van God. Ja, precies, dominee. Wedergeboorte is een daad van God en daarom moeten we maar kijken hoe het loopt in het leven. Want je kunt er niks aan doen. Nee, dat staat er niet. Dat staat er helemaal niet. U hebt trouwens er ook geen jaar op gezegd aan de doopvond. Want het ja-woord wees heen naar de belofte van de Heilige Geest die voor zijn rekening nam. Om onze kinderen Christus in te lijven en al zo al die weldaden deelachtig te maken. En dan lig je daar met de tranen op je gezicht, in je dodelijke onmacht. Heilige Geest, kom toch om mijn kinderen te wederbaren. U hebt het beloofd en ik kan bijna niet geloven. U liet het zien met het water van de Heilige Doop. O God, mijn kinderen willen niet meer. Ze zijn de wereld ingegaan, maar u bent toch veel sterker. Ziet u, dat heb u beloofd. Naar de mate dat zij zich meer afzetten tegen God en zijn dienst, naar die mate wordt de belofte des te heerlijker, als de enige pleitgrond, opdat God ze in hun kraag zal grijpen en ze zal wederbaren tot de kennis van de Heere Jezus Christus alleen. En hoe de Heilige Geest dat doet, ja, daarin is hij vrij. Want de wind blaast waarin hij wil. Soms blaast hij in de kerker van Manasse. En dan blaast hij aan de rivier waar Lydia zat. Dan blaast hij in de boom waar Zacchaeus is ingeklommen. Dan blaast hij in het tolhuis om Levi eruit te trekken. Dan blaast hij, ja, de wind blaast waarheen hij wil. Plotseling kan die wind opsteken en van richting veranderen. De wedergeboorte is een wonderlijk werk. Wij kunnen de wijze in het geheel niet begrijpen. Als wij die wedergeboorte nauwkeurig willen omschrijven, dan is het net wat een vermaard predikant eens zei. Als wij te lang over leerstukken praten, dan worden het stukken leer, taai, niet stuk te krijgen. Nee, laat het een wonder zijn. Het ene kind wordt door de Heilige Geest bewerkt, vanaf de moederschoot wellicht. Dat leeft nooit in de openbare zonden en dat getuigt in de vruchten van de liefde tot Christus. En de andere wordt in zijn kraag gegrepen uit de wereld, om Gods lof te verheerlijken in dat vrije, soevereine werk. Dat moet de Geest toch zelf weten, hoe hij dat wil doen. Wij mogen de Geest het nooit voorschrijven. We hebben alleen de belofte dat hij het zal doen. Dat hij het zal doen. En daarom, een waar gelovig ouder, die is er zo van verzekerd dat er geen kind verloren hoeft te gaan. Heilige Geest, al zou je het op het sterfbed doen, maar uw belofte is zo gewis. is zo gewis. Zal nog God straks moeten zeggen, doopouders, ga weg. Gij boze en luie dienstknecht, die dat ene talent begraven heeft in de grond, omdat u wist dat ik hardvochtig was, nou zie daar, dan zult u mijn hardvochtigheid tot in de eeuwige rampzaligheid verstaan. De Heilige Geest, Hij werkt vrij. Maar één ding is hetzelfde, dat nu al die kinderen zullen getuigen van de liefde van Christus. Die zal mij verheerlijken. Er zal bij al die kinderen één naam openbaar komen. En dat is de naam van de Heere Jezus. En dan kan het zijn dat een meisje bij u komt en zegt, papa, wie is de Heere Jezus? Wie is die oudste broeder eigenlijk? Zou u mij wat meer over hem willen vertellen? En een ander jongen kan komen en zeggen, o God, ik ben zo benauwd. Papa, zou het nog kunnen voor mij? Ik heb zo alles verzondigd. Een smeekbede, een schuldbelijdenis, maar een blijdschap in de Heere. Heere, uw belofte is waar, wij niet. Tenzij dan dat wij door de Geest van God wedergeboren worden. Stop toch met de opvoeding, met de christelijke opvoeding. Ho, wacht eens even. Wat is dat? Op de knieën. Kom, Heilige Geest, doorwaai de hof van onze harten en van de harten van onze kinderen, zodat wij God in geest en in waarheid mogen dienen. Dan zal Hij alleen de eer krijgen van zijn eigen werk. Amen.